Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal loslaten de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, vooraf maken wij u bekend dat op zaterdag 18 oktober in haar slaap is overleden zuster Wilhelmina Heikoop in de leeftijd van 88 jaar. De rouwdienst vindt plaats op donderdag 23 oktober om 1 uur in de aula van begraafplaats Westduin, Wijndaler Singel te Den Haag, waarna daar ook de begrafenis zal plaatsvinden en daarna is er ook nog gelegenheid tot condoleren. In verband met dit overlijden zingen wij uit Psalm 103, de versen 8 en 9. En in de kerk doen wij dat zo mogelijk staande.
Thank you.
Die zal worden voorgelezen uit Gods heilige en dierbaar woord, uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament, Jacobus, daarvan het derde hoofdstuk. Jacobus 3, maar stellen wij ons eerst onder de belofte, de eisen en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 111 en daarvan het zesde vers, zijn naam is heilig en geducht, de vijand beeft op zijn gerucht, maar zeer een vrees zal altoos wezen, het begin der wijsheid in Gods hand, die doet betrachten, heeft verstand. Zijn naam, het gaat over zijn naam vanmorgen in de preek, zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbat dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heilige zelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in de toom te houden. Zie, Wij leggen de paarden tomen in de mond, opdat zij ons zouden gehoorzamen. En wij leiden daarmee hun gehele lichaam om. Zie ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde wind gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte des stuurders wil. Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Zie, een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmetten, ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beiden der wilde dieren en der vogelen, beiden der kruipende en der zeedieren, worden getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijner broeders, al zo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader het zoet en het bitter? Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u, die bewijs uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid? Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet die van bovenaf komt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene die vrede maken. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit onze collectepsalm. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 141, de versen 1, 2, 3 en 11. Roep Heere langs tot u gevloden, hij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En ook de versen 2, mijn B, met opgeheven handen. Zet Heer een wacht voor mijn lippen. En vers 11. Dat die goddeloos zijn, sidderend vrezen. Uit Psalm 141. gemeente, wij lezen met elkaar uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 36, de vragen 99 en 100. Vraag 99, wat wil het derde gebod? Dan luidt het antwoord dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam van God niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien, zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam van God niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Vraag 100. Is er dan zo grote zonde, Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertorent die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Het antwoord luidt dan jazeker, want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Gemeente, in deze zondag gaat het over de heiliging van Gods naam. En wij letten op drie gedachten. In de eerste plaats, de lastering van Gods naam wordt verboden. In de tweede plaats, Gods toorn over het misbruik van zijn naam wordt aangezegd. En in de derde plaats, het eerbiedig gebruik van Gods naam wordt bevolen. Dus het thema van de preek vanmorgen, de heiliging van Gods naam. Drie gedachten, de lastering van Gods naam wordt verboden. Gods toorn over het misbruik van zijn naam wordt aangezegd. En het eerbiedig gebruik van Gods naam wordt bevolen. Gemeente, jongens en meisjes, het gebeurde op een zondagmiddag in een stamvol café. Rooklucht, dranklucht vervulde de ruimte. Er werd veel gedronken, er werd veel gelachen, gespot met God, met de godsdienst. En plotseling barstte er een onweersbui los. En sommigen die begonnen te spotten en die zeiden, nou, vroeger bij ons thuis zeiden ze dat als het onweert, dat God dan spreekt. En er werd hard om gelachen. En een van die cafébezoekers die begon hevig te vloeken. Hij liep naar de openstaande deuren toe en riep, als God bestaat, dan kan hij me hier nu treffen. Hij daagde God uit. En toen, plotseling, werd het doodstil. Want een felle bliksemstraal doorkliefde de lucht en trof de vloeker aan zijn hoofd, zodat hij dood neerviel. En het plaatselijke blad, het krantje, schreef later, dit was Gods geest. De andere bezoekers waren ongedeerd en het huis was verder zonder schade. Het was God alleen om die vloeker te doen. Gemeente, God is langmoedig over de grootste van de zondaren. Maar als hij wordt uitgedaagd, dan grijpt hij soms plotseling in en dan toont hij zijn almacht. Want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorent dan het misbruik van zijn heilige naam. God bemint zijn eer zo, dat hij verschrikkelijk toren tegen allen die tegen zijn naam tegenstaan. Vloeken, dat is de grootste zonde, het is het misbruik van Gods naam. En hier gaat zondag 36 over de heiliging van Gods naam. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. De naam van de Heere, dat betekent ten diepste de Heere zelf. We letten in de eerste plaats op, de lastering van Gods naam wordt verboden. We lezen het nog een keer, het stukje van vraag 99, lees maar mee. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam van God niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke verschrikkelijke zonden deelachtig maken. De lastering van Gods naam wordt verboden. Waarom was dat verbod eigenlijk nodig? Dat is toch duidelijk? Omdat de mens in staat is om God te lasteren. Adam is daar al mee begonnen toen hij de Gods heilige naam niet heeft hooggehouden tegenover de duivel. Hij had de naam van de Heere en de trouw aan zijn belofte moeten belijden tegenover Satan. Maar hij heeft zijn profetische ambt verloochend. Hij prees zijn schepper niet. Hij verloochende Gods naam. En sindsdien heeft hij mensen voortgebracht uit hier mond. We hebben het zojuist samen gelezen, ook uit Jacobus. Niet alleen zegeningen, maar ook vloeken en lasteringen voortkomen. Hebt u er wel eens over nagedacht dat een dier niet vloeken kan, maar een mens wel? We stonden hoog. We stonden zelfs hoger dan de dieren. We kenden God en we konden hem aanbidden en lofprijzen. Zo heeft God ons geschapen. Maar toen zijn wij zo diep gevallen, toen zijn we wat dat betreft onder de dieren terechtgekomen. Wij mensen kunnen Gods naam vloeken, ijdel gebruiken. Dat woordje ijdel, jongens en meisjes, wat betekent dat? Leeg, hol, helemaal nietszeggend. En als we het zo weergeven, en dat doet de catechismus hier ook, dan komt het al wat dichter bij huis. Want misschien zegt u, ik heb nog nooit een grote vloek gezegd. Ja, maar hoe vaak hebben we Gods naam als stopwoord gebruikt of misschien wel gedachteloos in ons gebed uitgesproken? Er zijn mensen die jij zeggen tegen God in hun gebed. Ik heb dat verschillende malen gehoord. Dat is, jongens en meisjes, oneerbiedig. Want dan ben je niet doordrongen van de ontzaggelijke afstand die er is tussen een heilig God en een gevallen, nietig mens. De catechismus noemt lasteren en misbruiken van Gods naam. Misbruiken, dat wijst op het onnodig uitspreken van de naam van God. Het zomaar gedachteloos gebruiken van die naam. Tijdens het bidden zeg je Heere met je mond, terwijl je met je gedachten op je vakantieadres zit. Ik noem zomaar wat. Je zou kunnen zeggen misbruiken, dat is de zonde van een kerkmens. Maar je kan ook lasteren. Dat heeft iets opzettelijks, iets bewust, zoals die man dat deed in dat café. Dat is opzettelijk lasteren. Smaadheid aandoen, bewust verachten. Dat is vooral de zonde van de wereld, of van hen die van de kerk afscheid hebben genomen. Hoewel, laten we maar verder luisteren naar deze zondag. Het zou best ook wel eens ontdekkend kunnen zijn voor u, voor jou, voor mij. De catechismus noemt hier drie dingen. Vloeken, valse eed en onnodig zweren. Die laatste twee die komen volgende keer aan de beurt in zondag 37. Als het gaat over de eedzwering. Vandaag hebben we het alleen over het vloeken. En wat is vloeken? Dat is het misbruiken, het lasteren van Gods naam. Dat is bij sommige mensen zelfs een gewoonte. Ze hebben er niet eens erg in. Als je er wat van zegt, dan reageren ze, hè, vloekt ik dan? En voor sommigen is het een tweede natuur geworden. Ze doen het niet opzettelijk. Nederland, ons land, staat bekend als een vloekende natie. Het taalgebruik verruwt. En openlijk bidden duizenden mensen de eeuwige verdoemenis af over hun leven. En ze weten niet wat ze doen. Soms nog erger. Als ze weten dat er kerkmensen in de buurt zijn, dan laten ze nog een extra vloek vallen. Dat doet toch pijn, als je dat moet aanhoren. Hoe zou je je voelen, jongens en meisjes, als er iemand over je vader of over je moeder of over iemand anders die je lief hebt, heel oneerbiedig spreekt? Als je diegene die je lief hebt zomaar openlijk staan te beledigen, dat doet toch zeer. Hoeveel te meer als je de Heere lief hebt en je hoort zijn naam bespotten, vloekend gebruiken. Er zijn miljoenen mensen die zich vervloeken. Dat is wat. Dan denken we natuurlijk aan die allergrootste vloek. Dat is vreselijk, want dan roept de vloeker de eeuwige verdoemenis over zichzelf uit. In feite bidt hij om zijn eigen rampzaligheid, om in de hel geworpen te worden. En soms tot een God in wie men niet gelooft. Het betekent ten diepste, God verdoem mij, werp mij in de hel, laat mijn verdoemenis maar komen. En anderen die roepen, zonder dat ze het weten, de dierbare naam van de Heer Jezus uit. Niet met eerbied, en zonder te weten wie hij is. U zegt misschien, nou, gelukkig, daar ben ik voor bewaard. Let op, het kan ook zijn dat ze niet over uw lippen zijn gekomen, maar dat het wel opborrelt in uw hart. En zeg niet te gauw dat je nooit gevloekt hebt. Er zijn ook woorden die wij bastaardvloeken noemen, verbasterde vloeken. Dan spreek je de naam van de Heer wel niet openlijk uit, maar vervormd of verkort. Bijvoorbeeld verdorie of goh. Daar hoort eigenlijk een D achter te staan, want daar komt dat woord vandaan. En o jee, hoe vaak heb ik dat wel niet gehoord? Dat is de naam van de Heer Jezus. Sommigen gebruiken het zomaar als een stopwoord. Het heeft voor hen geen enkele betekenis, maar het is wel vloeken. Er zijn mensen die hebben niet zo'n grote woordenschat om te zeggen wat ze bedoelen. En dan bedienen ze zichzelf maar met allerlei krachttermen. Ons taalgebruik verruwt. En we moeten ons dat ook goed realiseren, want wij zijn niet beter. Denk niet dat je beter bent als je hier niet aan schuldig denkt te zijn. We hebben het gezongen. Zet Heere een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij niet zoiets onbedachtzaam, zo'n ruw woord, zo'n lelijk woord zomaar laat ontglippen. Een gemeente, hier in de kerk zit niemand die zeggen kan, ik heb nog nooit gevloekt. Van ieder gesproken ijdel woord vraagt God eenmaal rekenschap. Is het niet van een echte vloek, dan van een verbasterde vloek, of van een krachtterm, of iets wat daar alleen maar in uw gedachten opkwam, of van een goddeloos, of van een gedachteloos bidden. Ik bedoel dat laatste letterlijk. Allerlei zinnen en de namen van God aaneenrijgen, zonder dat ons hart erbij is. Dat is leeg. Of als je het sleur naar de kerk gaat en je zit uit volle borst mee te zingen, hoe brandde mijn genegenheden om zeer een voorhof in te trainen. Of je zit op zang, je staat te zingen, God heb ik lief, en je hart is er niet bij. Het ijdel gebruik van Gods naam wil zeggen dat je Gods naam gebruikt zonder in hem te geloven. Zonder hem te begeren. Zonder hem te willen kennen. Zonder hem te leren kennen. Je kunt het hoofdstuk uit de Bijbel aan tafel afraffelen omdat je dan nog zo nodig dit of dat moet doen. Misschien had je dan beter gewoon niet kunnen lezen. En je Bijbel mee kunnen nemen in de trein. En dan te lezen, op je gemak, dat zou beter zijn geweest. Al die dingen hebben op de een of andere manier te maken met het ijdel gebruiken van Gods naam. Er is niemand onschuldig en wij hebben allemaal verzoening nodig. Nou zegt u, als dat zo is, dan kun je maar beter helemaal je mond houden. Dan kun je tenminste niets verkeerds zeggen. Ja, en toch is dat ook niet de oplossing. Want de catechismus die drijft ons wel heel erg in het nauw. Want er staat dat zwijgen even zondig kan zijn als spreken. Kijk maar. Nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Je kan ook iemand beledigen door hem dood te zwijgen. Als je iemand flink op zijn huid geeft, dan is dat ergens nog positief. Want dan is er nog een band. Dan bekommer je je nog om hem. Al is het nog zo beledigend. Het is erger als je iemand doodzwijgt. Dat doen velen met God. Ze doen alsof hij er niet is. En ze leven alsof God niet bestaat. Zwijgen en toezien betekent rustig aanhoren hoe een ander vloekt. Het niet opnemen voor de naam van God en zijn dienst. Het gewoon over je heen laten gaan. Net doen alsof het je niet raakt. Alsof je er niets mee te maken hebt. Vloeken aanhoren en dan niet zeggen, is ook een grote zonde. Al zijn er hier wel grenzen. Want niet voor niets, zegt de catechismus, zoveel als mogelijk is. Dat staat er niet voor niets. Het betekent, het kan niet altijd dat je er iets van zegt. Want er zijn situaties waarin je het verergert als je wat van zegt. En als je er al vaak wat van gezegd hebt, dan zeggen ze, oh, daar komt hij weer hoor, daar heb je die dominee. Als ze maar weten wat je ervan vindt. Ik heb verschillende mensen gesproken die in het ruwe leven zitten en die soms dagelijks vloeken moeten aanhoren. Op hun werk en die gewaarschuwd hebben en dan is soms een blik al genoeg. Ja, sorry, zeggen ze dan. Oh ja, sorry. Jij wilt niet over vloeken, toch? Dus niet zwijgen. Zwijgen, dat doe je heel gauw uit angst. Laten we maar eerlijk zijn. Uit angst om bespot te worden. Angst om voor de naam van de Heere uit te komen. Daar komt het toch op neer. Het zou je baan wel eens kunnen kosten. En daarom is het verleidelijk om Gods naam dan maar dood te zwijgen of om hem te negeren. Maar wie zwijgt, stemt toe. Als je oprecht van de Heere houdt, dan sta je in brand als zijn naam zwaar beledigd wordt. Kan je het dan helemaal langs je heen laten gaan? Als je niets zegt en er helemaal niets aan doet, dan ben je ook schuldig. Dan ben je medeplichtig, zegt de catechismus. Dat is de zonde van nalatigheid. En daaruit zou wel eens kunnen blijken dat de liefde tot de Heere ontbreekt. Als de naam van de Heere je echt lief is en er is een tere relatie met God, dan reageer je echt wel op het beledigen van Gods naam. Gemeente, hoe is het in ons leven, bij u, bij jou, hoe is het nu bij mij? Heeft die naam een hoge waarde voor u gekregen? Heeft de Heilige Geest die naam geschreven in uw hart? Is hij alles voor u geworden? Hebt u die naam waarmee u gedoopt bent leren spellen? Toen heeft de drie-enige God zijn naam over u uitgeroepen. Hebt u leren hopen op die naam, alles leren verwachten van die naam ook lief gekregen? Want die naam is Christus zelf. De catechismus zegt, je mag niet zwijgen en toezien, je mag de naam van God niet doodzwijgen, want dan ben je medeschuldig. Denk eens aan Eli. Eli had twee jongens, Hofni en Pinaas. En die haalden van alles en nog wat uit wat de Heere niet wilde. Je kunt het lezen in de Bijbel dat zijn zonen heel erg zondigden. Gods naam werd er enorm door gelasterd. En Eli, die had zijn jongens moeten waarschuwen. Maar we lezen, hij keek ze niet eens zuur aan. Hij zei misschien hooguit, dat moet je niet doen jongens. Maar verder helemaal niets. Hij zweeg stil. Hij heeft het ze niet streng verboden. Hij heeft ze niet onder handen genomen. En zo werd hij dus medeschuldig. En dit heeft de toren van God opgewekt. Dat blijkt ook uit de straf als Israël de strijd tegen de Filistijnen verloren heeft. En hij dat bericht hoort, dan valt hij van zijn stoel en breekt zijn nek. Het is vaak mensenvrees die ons doet zwijgen en toezien. Of wie staat er dan niet schuldig voor morgen? Wij als ouders brengen wij onze kinderen de naam. Brengen wij de eerbied voor de naam van de Heere voldoende bij? En jongens en meisjes, kennen jullie ook die naam die over je leven is uitgeroepen? Gemeente, nemen wij de toevlucht tot die enige naam? Want daar is die naam voor. Hij is er niet om zomaar te gebruiken, maar om hem te kennen, om op hem te vertrouwen, om onze toevlucht tot hem te nemen. Als de wereld spot met Gods naam, dan is dat erg, maar je kunt niet anders verwachten. Maar als mensen die onder het woord leven dit doen, dan mag je wel degelijk iets anders verwachten. Let eens op de aanspraak in dit gebod. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Heere is de verbondsnaam. Toen God zijn wet gaf, gaf hij die in het kader van het genadeverbond. Ik ben de Heere uw God. En vandaag komt dat hier terug. Gij zult de naam van de Heere uw God, er is dus een relatie, niet ijdel gebruiken. Hij is geen vreemde, want hij heeft zich geopenbaard. En we kunnen het weten. En daarom voegt God een bedreiging toe aan dit gebod. En hij zegt, ik zal geenszins onschuldig houden die mijn naam ijdel gebruikt. Dat is onze tweede gedachte. Gods toren over het misbruik van zijn naam wordt aangezegd. We gaan naar vraag 100. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich over diegene vertorent die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? En dan luidt het antwoord, ja zeker, want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Er is niets dat God zo lief heeft als zijn naam. Dat komt omdat in zijn naam zijn hele wezen ligt. God is liefde en daarom hoeft het ons niet te verwonderen dat onder Israël, dat was een theocratie, een godsregering, de Heere gezegd heeft dat de zonde van het vloeken met de doodstraf gestraft moest worden. De catechismus zegt dat God verschrikkelijk torent tegen degene die het vloeken niet weren of helpen verbieden. God bemint zijn naam en de eer van zijn naam zo, dat hij moet toren tegen een ieder die die naam aantast. De lastering van zijn naam roept zijn toren op, want er staat in onze Bijbel, onze God is een verterend vuur. O, bedenk dan, als we het vloeken toelaten in ons huis, in ons bedrijf, onze zaak, onze omgeving, dan maken we ons medeschuldig. In Israël stond er de doodstraf op. Dat kunt u lezen in Leviticus 24. Het gaat over de zoon van een Israëlitische vrouw en een Egyptische vader. De jongen, die lasterde heel nadrukkelijk de naam van God. Net als de man in dat café waar we net mee zijn begonnen. En de jongen die deed dat niet zomaar, maar heel nadrukkelijk. Hij moest buiten de legerplaats gebracht en gestenigd worden. Zo zwaar neemt de Heere de lastering van zijn naam op. Is dat niet onbarmhartig? De doodstraf voor één vloek? Het is begrijpelijk dat wij zo denken. En tegelijkertijd bewijst het dat als wij zo redeneren, hoe licht ons de eer van Gods naam weegt en hoe weinig liefde er is voor zijn heilige naam. Gemeente, als de Heere ons moet straffen voor onze vloeken, dan waren er helemaal geen stenen genoeg. Dan zaten we hier niet meer in de kerk, stond ik niet op de kansel. Onze regering kan mensen als vloeken niet de doodstraf geven. In Israël kon dat wel. Dat was een theocratie. Maar nieuwtestamentisch gezien staat er, vloeken is de allergrootste zonde. Er is niets wat God meer vertoren dan vloeken. Dat God ons, terwijl we toch op de een of andere manier alle mede schuldig staan, nog in dit leven laat, dat is om onze genadetijd te verlengen. Er is nog genade voor vloekers. Zou er iemand in ons midden zijn die durft te zeggen, ik heb nog nooit gevloekt. Gods naam ijdel gebruiken, dat doen we ook als we allerhande verhalen vertellen en er helemaal niets van menen. Dan gebruiken we de naam van de Heere ook ijdel. We zijn allemaal rechtzinnig genoeg om te zeggen, ik heb tegen al Gods geboden zwaarlijk gezondigd. Maar menen we het ook? Ik denk, gemeente, als je het echt meent, dan ken je God. Je kan erg rechtzinnig zo'n zinnetje herhalen, maar dan meen je er helemaal niets van. Want dan zou je je diep schuldig voelen. Dan zou je de Heer Jezus nodig hebben. Dan zou je bidden en smeken, o God, wees mij de zondaar genadig. Dan zou je met de tollenaar achter in de tempel staan en zeggen, o God, als het bij mij vandaan moet komen, dan kan het nooit meer. Ik heb tegen al uw geboden zwaar gezondigd. Als je dat echt beleeft, dan lig je geknield voor de Heere en dan zeg je, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Dan zie je ook hoe slecht je bent. Dan is het een wonder dat God zijn vonnis nog niet voltrokken heeft. Dat je nog in de genadetijd leeft. Dat je de straf kunt ontgaan en weer tot genade kunt komen. En dat terwijl je majesteitsschennis hebt gepleegd. Want dat is het. O, laten we daar toch eens goed over nadenken. Majesteitsschennis, de naam van de Allerhoogste God, misbruikt en gevloekt. En nu zegt God, zulke mensen die mij naar de kroon en naar de troon hebben gestoken, die kunnen nog zalig worden. Hoe? Door onze Heer Jezus Christus. Dat is het geheim. Dat mogen we toch zeker bij betrekken. Hij, die de vervuller van al Gods geboden is, is ook de vervuller van het derde gebod. De Heere God heeft zijn naam opnieuw bekendgemaakt in de Heer Jezus. Emmanuel, God met ons. Toen Adam zich losscheurde van God en wij als zijn kinderen de Heere God niet meer kenden, toen heeft God ervoor gezorgd dat zijn heerlijke naam opnieuw bekend zou worden. Aan ons bekendgemaakt zou worden. En hij heeft de naam van de Heer Jezus aan ons geopenbaard. Na de zondeval, in de moederbelofte en ook in de evangeliën. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, zegt de Heer Jezus. Is dat geen heerlijke boodschap in deze dienst? wanneer wij allemaal schuldig gesteld worden onder het gebod van God. En we ons hoofd buigen en eerlijk moeten zeggen, Heere, ik sta schuldig. Dan is er verwondering. O God, dat u uw zoon gezonden hebt, om vloekers nog tot bidders te maken. De moordenaar aan het kruis die de Heer Jezus bespotte en vloekte, die hoort hem bidden voor spotters en vloekers. En hij komt tot bekering. Wie u ook bent, hoe bond u het ook gemaakt hebt in uw leven, er is genade, er is ontferming. Genade voor onverbeterlijke zondaren, voor vloekers, voor spotters. De Heere Jezus kwam als de grote plaatsbekleder. En hier ligt de gestalte van de middelaar op, uit de derde gebod. Hij, die als een vloeker buiten de poort gesleept is, en niet gestenigd, maar de vloekdood aan het kruis gestorven is. Daar leren we God opnieuw kennen, wie Hij is. Want we leren in de naam van de Heere Jezus en bij het kruis van Golgotha, dat God inderdaad een verterend vuur is en een laaiende gloed. Want Hij geeft zijn Zoon over tot in de vloekdood aan het kruis. En tegelijkertijd is Hij een vergevend, is Hij een genadig Vader, omdat Hij om zijnentwil de zonde van het vloeken kan en wil vergeven. Dat zien wij in de vervulling van Gods wet, de middelaar Gods en der mensen, Jezus Christus, want nooit is er één godslastering over zijn lippen gekomen. En toch is hij als een godslasteraar opgehangen aan het kruishout, veroordeeld door het Sanhedrin. Geboeid staat hij voor Caiaphas en ze beschuldigen hem en ze zeggen tegen hem, gij hebt gevloekt, gij hebt God gelasterd. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Deze man is de dood schuldig. Christus heeft onder Pontius Pilatus de goede belijdenis beleden. En als hij dan de drinkbeker van Gods toorn aan de lippen zet, dan vloekt hij niet, maar hij bidt. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En als hij ervaren moet hoe hoog God de lastering van zijn naam opneemt, als hij plaatsbekledend aan het kruis hangt en de Heere God zijn vriendelijk aangezicht voor hem verbergt en zelfs de hemel zwart wordt van de vloek van God die hij moet dragen, als de zon zijn licht 3 uur lang inhoudt, dan vloekt hij niet, maar hij belijdt de naam van God in zijn diepe verlatenheid. Tot 2 keer toe. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Omdat God vloekers kan zegenen en genadig kan zijn. Hij zweeg waar hij zwijgen moest. En hij sprak waar hij spreken moest. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En daar hing hij als een godslasteraar aan het kruis van Golgotha. Gehouden gehangen tot een vloek. Voor wie? Voor spotters, voor vloekers, voor godslasteraars, voor zondaars. Hij is tot zonde gemaakt, opdat wij bekeerd kunnen worden, opdat onze zonden vergeven kunnen worden. Al de vervloekingen heeft hij op zich genomen. Daar hangt hij, naast een vloekende moordenaar. Is dat geen eeuwig wonder van genade? Hebt u dat ook wel eens gezien? Is de Heer Jezus nooit zo dierbaar geworden dat u zegt, o, wat een eeuwig wonder, ik heb de vloek verdiend vanwege mijn zonde. En hij heeft daar gehangen in mijn plaats. O, welk een vriend is hij, de vriend van tollenaren en zondaren, en onschuldig ter dood veroordeeld, opdat ik in het gerecht van God zal worden vrijgesproken. De naam van hem, gemeente, is de grond van onze zaligheid. Alleen in de naam van de Heer Jezus kunnen we de welverdiende straf ontgaan en weer tot genade komen. En ieder die in de naam van de Heer Jezus zal aanroepen, die zal zalig worden. En weet u wat er dan gebeurt als je dit ziet en als je die naam mag aanroepen? Dan komt er boetvaardigheid in je hart. Dan zie je wie je bent en wat je gedaan hebt. Je hoofd gaat naar beneden en je gaat boetvaardig je zonde belijden bij de Heere. Dan worden vloekers bidders om genade. Dat kost hete tranen. Dat is een diepe smart in je hart. Je wordt zondaar voor God. Ja, dat zijn we allemaal. Maar ik bedoel, dat wordt dan de beleving. Dat je zondaar bent voor God. En je leert hartelijk smeken om genade. En dan wordt het wonderend zo groot dat de gezegende Heer Jezus de straf heeft willen dragen. En dat God zijn zegen en liefde schenkt, omdat hij voor overtreders gebeden heeft. Het kan ook dat je gekweld wordt door een vloekgeest, die zomaar vloeken in je hart werkt, om de Heere smaadheid aan te doen. Vlucht dan tot hem, die door vloekers gebeden heeft, en die nog in ontfermende liefde naar u omziet en zegt, zal ik het u dan leren? Zal ik die vloekgeest eens uit je hart wegnemen? Zal ik een andere geest in je hart schenken? Die hoge priester heeft gebeden voor het huis van God. En hij bidt nog. En hij heeft gezegd, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij gegeven hebt. Wie dat mag ervaren, mag vluchten tot Jezus om door hem gered te worden. Vergeving te vinden in het dure bloed van het Lam van God. En die wil ook geen kwaad woord meer horen over die naam. We gaan eerst zingen uit Psalm 72, de versen 3 en 11. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon en maan. En ook vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 3 en 11. derde gedachte, het eerbiedig gebruik van Gods naam, wordt bevolen. Dat lezen we in het tweede deel van antwoord 99. Daar staat, en in het kort dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrees en met eerbied gebruiken. Opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Dat is dus de positieve kant van dit gebod. Zijn naam met vrees en eerbied gebruiken. Vrees en eerbied. Dat zijn we al verplicht in onze samenleving in deze wereld. En daar komt steeds meer gebrek aan naarmate de tijden verruwen en verachteren. Eerbied en vrees. Dat eist de meester, de juf, de directeur op school, jongens en meisjes. Dat eisen vader en moeder in het gezin. Vrees en eerbied brengen we als ouders onze kinderen bij. Hoeveel te meer is dat dan nodig tegenover God, de Allerhoogste Majesteit? In de woorden vrees en eerbied wordt ons ook de rechte verhouding tot God getekend. Een rechtgeaard kind heeft eerbied voor zijn vader en voor zijn moeder. Die vrees, die eerbied, betekent niet dat ik bang ben, maar die komt voort uit liefde. Vrees zonder liefde, dat is angst. Dat is slaafse vrees. Dat betekent dat je bang bent. Zo vreest de duivel God. De duivelen beven en ze sidderen, schrijft Jacobus. Maar vrees die voortkomt uit liefde, dat is eerbied. Dat zit niet aan de buitenkant, maar dat komt van binnenuit. Dat is kinderlijke vrees die hoog opziet naar de Heere. En als je zo de naam van de Heere vreest, dan is dat ook een teken van Gods vrezen. Dan is heel je levenshouding daardoor getekend. Je ziet het aan de manier waarop je omgaat met Gods woord. Je vergeet toch zeker niet je Bijbel in je tas te doen als je op vakantie gaat. En je luistert met eerbied onder de bediening van het woord, onder de prediking. En op catechisatie zit je niet met propjes te schieten, maar je luistert eerbiedig. Je neemt het woord mee naar je slaapkamer of je studeerkamer, de plaats waar je alleen kunt zijn met God. En voordat je gaat slapen, dan lees je in de Bijbel, waarin de naam van de Heere wordt geopenbaard. Dan blijkt het beginsel van het nieuwe leven. Dat is een werk van Gods Heilige Geest in je hart. Je krijgt de naam van de Heere lief. Gemeente, herkent u het? Herkennen jullie dat, jongens en meisjes? Heb je eerbied voor de naam van God? Die vrees ervaar je ook onder het bidden in de kerk. Dan wordt de naam van God aangeroepen. Je neemt een eerbiedige houding aan, want je wilt niet worden afgeluisterd. Je luistert en bidt mee. Er is een koning, gemeente, en die strekt zijn doorboorde handen tot ons uit in de prediking en die zegt, hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. Er is een koning, de Heer Jezus, die zegt, het goede, dat heb ik jullie te bieden. En de naam van de Heer moeten we met vrees en eerbied gebruiken. De Heer wil niet dat we zijn naam verzwijgen, maar juist dat we zijn naam met heilige eerbied en ontzag gebruiken. Dat komt ook openbaar in het tweede dat hier de catechismus noemt. Er staat dat zijn naam door ons recht beleden en aangeroepen wordt. Als die naam voor ons dierbaar geworden is, dan willen we die naam ook beleiden. Dan voel je je helemaal niet op je gemak tussen vloekers en spotters. Maar dan wil je ook niet weglopen. Je voelt de pijn en je bidt om vrijmoedigheid. Heere, geef dat ik er iets van zeggen mag, dat ik toch uw naam beleiden mag. Zeker in mijn levenshouding, maar als het te pas is ook met mijn woorden. Bid om de Heilige Geest. Je moet toch altijd iets overwinnen? Vreemd is dat, hè? Dat je altijd weer over een bepaalde barrière heen moet om er iets van te zeggen. We hebben die vrijmoedigheid blijkbaar niet op voorraad. We hebben daarin steeds de Heere weer nodig. En we schamen ons diep over onze valse schaamte. Het beleiden van zijn naam betekent openlijk voor zijn naam uitkomen. Beleiden is dus juist het tegenovergestelde van vloeken. En wat is het groot als je dat mag doen als je van een vloeker een bidder bent geworden. Als je een beleider bent geworden van zijn naam. En als je ook anderen daarbij betrekken mag. En als je mag beleiden, er ligt zoveel zaligheid in de naam van de Heer Jezus en in de dienst van God, Dat kan ik je zo van harte aanbevelen. Want het is echt een liefdedienst. En de Heere zorgt ook goed voor zijn kinderen, want hij is zo trouw. Al gaan we door het dal van de schaduwen des doods, door de beproevingen heen, de Heere is met mij. Roem dan ook in verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Er staat hier ook aangeroepen. Zijn naam aanroepen, dat slaat vooral op het bidden. Het pleiten ook op die naam. Het heilig eerbiedig gebruiken van die naam. En daartoe heeft de Heere ook het Onze Vader geleerd aan zijn kinderen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Opdat die naam van meet af aan een kinderlijke vrees en vrijmoedigheid in ons hart wekken zou om te vertrouwen op God. Wie de Heere vreest, kent het aanroepen van zijn naam, het vluchten tot God. Bidt u vaak? Jongens en meisjes, als je eens moet opschrijven hoeveel minuten, hoeveel uren van de dag wij bidden doorbrengen op onze knieën, met lofzingen en het verheffen van zijn naam, en het voorleggen van onze noden aan de Heere, aan het vluchten tot Hem, die alleen hoop geven kan, dan kun je daaruit aflezen hoe het derde gebod functioneert in je leven. Het meest gode verheerlijkende aanroepen van Gods naam is het pleiten op die naam. God heeft niets liever, zei ik in het begin, dan zijn naam. Ik denk aan Mozes in de woestijn. Als het volk het verzondigd heeft met het gouden kalf bij de Sinaï. En de Heere staat op het punt om het volk te verdelgen. Dan stemt Mozes dat toe, want het is rechtvaardig. Hij zegt, Heere, het zou eeuwig recht zijn als u het hele volk zou verdelgen. Maar wat doet Mozes dan? Mozes herinnert God aan zijn naam en hij pleit op de trouw van de Heere. Hij herinnert God aan zijn belofte aan Abraham. In u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Heere, als u nu het volk verdelgt, dan komt er helemaal niets van die belofte uit. Dan kunt u niet waarmaken wat u heeft beloofd aan Abraham. Dan wordt er alles een streep gehaald. O Heere, wat zult u dan met uw heilige naam doen? Want dat hebt u gezworen. Dan zouden de heidenen straks spotten en zeggen, nou, die God van Israël, dat is een vreemde God. Die leidt zijn volk uit Egypte en nu worden ze verdelgd. Ze komen nooit in het beloofde land. Mozes pleit op Gods naam. En voor dat argument is de Heere bezweken. Want zijn naam is ontferming. Gemeente, we mogen van Mozes opzien tot de middelaar van het nieuwe verbond, de Heer Jezus Christus, die pleitend en biddend in de hemel is en die zeggen kan, de Vader hoort mij altijd en daarom zitten wij hier nog. En daarom is er voor vloekers nog genade en nog vergeving. Voor mensen die schuldig staan aan het derde gebod, komt God in genade neer vanwege het offer van Christus. En de doorboorde handen die hij voor de Vader omhoog houdt. En dan nog het derde. En in al onze woorden en werken geprezen worden. Daar heb je dus weer. Woorden en werken, woord en daad. Die moeten één zijn. En ze hebben één doel. God prijzen. Gemeente, dat is het doel van ons leven. De eer van God. Daartoe heeft God ons geschapen. Wij zijn wel diep gevallen. Maar wie in Christus is hersteld, wordt vernieuwd naar Gods beeld, zodat onze woorden en werken weer gaan heenwijzen naar God. Die God die ons goed geschapen heeft, en dan willen we daarmee ook de Heere verheerlijken. Schittert zo die heilige naam in uw leven? Kent u die eerbied voor Hem en dat diepe ontzag, die kinderlijke vrees? U zegt, ja. Maar moet je dan de hele dag bidden en moet je altijd maar over God spreken? Dat kan niet. Kijk, u moet ook uw werk doen, getrouw, zoals de engelen in de hemel. Maar het gaat wel om een biddend leven. Het gaat om onze levenshouding. Het gaat om een Gode verheerlijkend leven. Aan de vruchten is te zien of ons burgerschap in de hemel is. En dan letten we erop met onze woorden en met onze daden. Zet, Heer, een wacht voor onze lippen. Behoed de deuren van onze mond. En ook voor onze onbesuisde daden. O Heere, hou me toch vast. Dan denken we bij alles wat we doen, wordt God hierdoor geprezen. Of misschien juist niet. En de Bijbel zegt, het zij dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Is dat de begeerte van u, van jouw hart? Ik zeg niet, lukt het volkomen. Maar is het de begeerte van uw hart, door heel uw levenswandel, dat de eer van God wordt bedoeld? O, wat schamen we ons diep, als we een ogenblik niet waakzaam zijn geweest. En wat voel je dan de pijn van binnen, als je hebt laten verleiden tot roddel of tot een andere zonde? Laat de Heere toch in onze woorden en werken geprezen worden. En laten we de versmaadheid maar lijden, die verbonden is aan het belijden van zijn naam. Zie dan maar op hem, die altijd gedreven was om de Vader te verheerlijken. Hij heeft zijn naam bekendgemaakt aan de mensen. Hij heeft de naam van zijn Vader geheiligd. Hij heeft de belijdenis van die naam met zijn bloed bezegeld. En daarom krijgt die naam waarde voor mensen die hem lief krijgen. Het is een naam boven alle namen. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere trouwe God in de hemel, we zeggen uw naam hartelijk dank dat u die naam gegeven heeft van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, door wie wij zalig kunnen worden. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die nooit gezondigd heeft tegen dat derde gebod, die uw naam altijd heeft geloofd, geprezen, geëerd, altijd heeft hoog gehouden. En Heere, daarom kunnen wij van vloekers, want dat zijn we allemaal, dat hebben we vanmorgen gehoord in de preek, daarom kunnen wij van vloekers bidders worden. En Heere, schenkt u dat toch, door de werking van uw Heilige Geest, dat wij het gaan zien, dat wij schuldig staan voor u, de Heere God, maar dat er genade bij u te verkrijgen is, ook tegen deze zonde, van het vloeken en misbruiken van uw naam. En wilt u ons ook in het dagelijkse leven, als we de nieuwe week weer zijn ingegaan, maar helpen om die naam hoog te houden, om die naam te belijden, om die naam te eren, te loven, te prijzen, te danken. Want dan mogen we dat doen, nu tot in alle eeuwigheid. Eens volmaakt zonder zonde. Schenkt u dat verlangen, die begeerte, ook in het hart, in het bijzonder van uw kinderen. Heren, we zeggen uw naam dank dat uw woord ook weer klinken mocht vandaag. Heren, we danken u ook nog dat Sandra Pursum in de gemeente aanwezig mag zijn, weer in de kerk mag zijn. Na zo'n lange tijd wilt u haar weer herstellen. Wilt u ook voor haar zorgen, nabij zijn en haar uw zegen geven, ook aan haar kinderen. We bidden u voor deze dag, mogen we die doorbrengen tot eer van u. En wilt u ons ook vanavond weer terugbrengen onder de verkondiging van uw woord, zodat we onze plaats weer in de kerk mogen innemen of thuis mogen meeluisteren. Helpt u dan dominee Joost, die in ons midden mag voorgaan, wilt u hem bedienen vanuit het heiligdom. Dat ook hij, die naam die onder de hemelen gegeven is, mag verkondigen aan ons. Wilt u al het zondige, al het tekort, al het gebrekkige, wat er altijd aan onze kant is, wilt u dat genadiglijk verzoenen door het bloed van het lam. En hoort u ons alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 33, daarvan het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, opdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam, zo heilig, groot en goed. Psalm 33, vers 11. eindigen met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Regen.